het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering, de podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Jullie weten dat wellicht, ik heb vorig jaar een boek geschreven en dat heet Stop, Stopstrategie voor organisaties. Het stond op de shortlist van managementboek van het jaar en de centrale boodschap is: stoppen is een optie. Het gezegde dat ik dan vaak gebruik is: dode paarden moet je feestelijk begraven. Als al je energie ergens op weg lekt, kun je er dan niet beter mee ophouden. Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje toegestuurd met een onderzoek en daar veerde ik van op als stopstratege en ook als democratieonderzoeker. Want de titel van dat onderzoek was participatiemoeheid. Nou, van alleen al het woord lekt al je energie weg, toch? En vandaag heb ik daarom een gesprek met de twee lectoren achter dat onderzoek. Over hoe moe we zijn van al dat geparticipeer en waarom en waar we mee moeten stoppen en wat we daarvoor moeten doen. Ze stellen zichzelf even aan je voor.
Ik ben Gert-Jo Speek. Ik ben lector gebiedsontwikkeling en transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Dat doe ik nu zo'n jaar of 8. En in Amsterdam maak ik onderwijs voor vastgoedprofessionals die nog een mastertitel willen halen aan de Amsterdam School of Real Estate. Heb ik mijn eigen bedrijfje Spot On Consulting. En ik ben in de Haagse Binkhorst, want ja, als Hagenees mag je en in Rotterdam en in Amsterdam optreden. Ben ik voorzitter van Stichting Ein Bink. En dat is het bottom-up platform voor de ontwikkeling van die Haagse Binkhorst.
Nou, het is echt een hele batterij aan poten in de klei en denken en onderwijzen. Ik geef het je te doen, Gert-Joost. En dan ook nog tijd voor de podcast. Dank. Stan.
Ja, hallo. Ik ben Stan Major. Ik ben ook lector, maar dan bij de Hogeschool van Amsterdam. Mijn lectoraat heet Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. En daarnaast ben ik directeur van ons Center of Expertise Urban Governance Social Innovation. En dat is een grote collectie onderzoeksprojecten in de stad met partners naar allerlei vernieuwingen in beleid, zowel sociaal, ruimtelijk als economisch. En ik ben ook nog docent bij de Master Urban Management, waarin we professionals bijspijkeren, onder andere over participatie.
Ik ben benieuwd, Stan. Wie is er eigenlijk het moest van al dat geparticipeer?
Nou, wij niet, volgens mij, want we vinden het een bijzonder interessant onderwerp. We hebben een enquête gehouden onder zowel praktijk, mensen als bewoners. Ik bedoel eigenlijk onder ambtenaren en ja, burgers die betrokken zijn bij participatieprocessen. En eigenlijk is die participatiemoeheid aan beide kanten groot. Het is niet een geheel representatief onderzoek, dat moet ik er ook bij zeggen. Maar het is denk ik op twee manieren zie je dat terug, die participatiemoeheid. Bewoners hebben vaak het idee van we moeten vaak opdraven, we doen ons best. Maar er komt eigenlijk weinig van terecht van al onze participatieinspanningen. En ambtenaren hebben vaak het idee van, ja, we moeten participeren. Dat is, hebben we ergens geleerd dat dat goed is. Het moet soms ook van onze politieke bazen. Maar het kost allemaal heel veel tijd. En het leidt vaak ook tot teleurstellingen, omdat we ook niet zoveel kunnen met die participatie inbreng ja. Van bewoners.
Gert-Joost, heb je daar nog een aanvulling op? Wie komt er meteen bij jou naar voren bijvoorbeeld, als je denkt aan participatiemoeheid? Zie je dan een gezicht voor je?
Nou, ik zie niet zozeer een gezicht voor me, maar er was laatst op social media een appje van een Amsterdamse wethouder. En dat was echt zoiets van, ja, doe het nog maar eventjes. En we weten toch waar het heen gaat. En die paar mensen die altijd komen opdraven, ja, daar kunnen we eigenlijk nu ook al gewoon van opschrijven wat ze ervan vinden. Ja, als we daar op die manier in de wedstrijd gaan zitten, dan kunnen we het beter niet doen. Want dan wordt iedereen er moe van.
Ja. Ja, precies. En dan zijn er natuurlijk, nou ja, ook in de onderzoeken die jullie zelf doen, maar nu dus ook aan het verzamelen zijn bij al jullie collega's. Ik heb toevallig gisteren een artikel uit de oude doos gehaald. Uit 2003 komt dat. En dat maakte ik ooit voor het GSB-blad over het grote stedenbeleid. En daarin somde ik 9 dingen op die we niet meer moesten doen met participatie. En nou, de reacties op LinkedIn zijn unaniem. Nou, dit had je net zo goed gisteren kunnen schrijven. Nou ja, dat zegt iets over mijn vooruitziende blik. Nee, dat zegt vooral iets over hoe taai het blijkbaar is om dit soort dingen te veranderen. En Gert-Joost, in jouw titel, of een van je 7 titels, staat transitiemanagement. Is dit nou iets wat te maken heeft met veranderen? Dat die participatiemoeheid maar niet verdwijnt, want hij is ook niet nieuw.
Nee, hij is zeker niet nieuw. En misschien is die wel niet nieuw, omdat de doelstellingen die we met die participatie hebben eigenlijk niet zijn mee veranderd met de tijd. Transitiemanagement gaat over een specifieke vorm van verandering, en namelijk eentje die een beetje radicaal en structureel is. Dus we gaan niet greenwashen, maar we gaan gewoon de boel echt fundamenteel anders doen. En daar komt natuurlijk ook steeds meer draagvlak voor. Deze week, ik weet niet of ik actueel mag zijn in zo'n podcast. Maar we hebben de Shell-rechtszaak gezien. Dat soort dingen. Het is niet meer tegen te houden. Dus we moeten echt dingen fundamenteel anders doen. En dat betekent misschien ook wel dat we richting participatie ook gewoon er anders tegenaan moeten kijken. Participatie maakt het ingewikkelder. Ja, eens. Maar misschien moet het ook wel ingewikkelder worden om tot de juiste oplossingen te komen. Want veel van de problemen waar we nu voor staan, daar ligt die oplossing niet meer panklaar klaar. Kijk, we hebben die idee van er ook nog achter gezet. Hè? Het is niet alleen participatie moe, maar het is ook participatie moed. Niet met een T, maar met een D. Je hebt daar namelijk ook moed voor je nodig. Want wat is er nou vervelender als je gemeenteambtenaar bent en je komt met zo'n plan waarvan je weet, het moet met stoom en kokend water en meer budget heb ik niet. Maar ik moet het wel voorleggen. En dan weet ik al wat ze ervan gaan vinden. Want ik ben namelijk ook bewoner. Dus ik weet ook wat ik ervan vind. Ja, daar ga je dan.
En Stan, ik heb altijd geleerd en ook gedoseerd. Participatie moet je alleen maar doen als je nog ergens nieuwsgierig naar bent. Zien jullie dat terug in die resultaten? Dat participatie gebeurt op het moment dat we eigenlijk niet meer zo geïnteresseerd zijn in elkaar. Ja, dan is het ook enorm vermoeiend om naar elkaar te gaan luisteren.
Ja, zeker. We geven ook aan in onze conclusies eigenlijk dat participatie vaak een misleidend woord is. Het is eigenlijk meer informeren in veel gevallen. Dus dan wordt er een soort setting gecreëerd, of dat nou fysiek is of tegenwoordig online, waarin de suggestie wordt gewekt van u kunt nog overal over meepraten en we zijn heel erg op zoek. En tegelijkertijd zijn de beslissingen al genomen op andere manieren. En dat is echt dodelijk voor participatie. En dat is echt een van de meest ernstige vormen van moeheid, levert dat op, namelijk een soort cynisme eigenlijk. Dat het een soort ritueel is wat we door moeten, omdat het van iemand moet, maar dan met een T, zeg maar. En dan is het een soort toneelstuk wat we opvoeren en eerder een soort schijndemocratie. Dus je moet het of niet doen, zeg maar. Je moet of stoppen, zou ik zeggen, jouw boek volgend, of je moet het goed doen. Maar als je het half doet, dan kan je het beter niet doen misschien.
Ja, en dat goed doen, dat betekent natuurlijk ook dat je de omstandigheden creëert waaronder je het goed kunt doen. En die omstandigheden worden toch meestal gecreëerd door degene met macht en zeggenschap en invloed. En in ieder geval zijn dat vaak de mensen in de instituties, om het maar even mooi groot, die ambtenaren en die bestuurders. Toch worden die ook moe. Dus je zou denken, zij gaan erover, zij ontwerpen die processen, dat doen ze kwalitatief over het algemeen niet zo goed. Hè? Die standaarden zijn vrij laag, maar oké, ze doen het toch maar. Waar zit die moeheid daar dan in? Want blijkbaar creëren ze zelf iets waar ze heel moe van worden.
Nou, we zien in ambtenarenland eigenlijk ook wel 2 stromen. Vooral in grotere gemeentes zie je een klein deel van de ambtenarenpopulatie, zeg maar, die heel erg gericht is op participatie. Of een soort participatiemakelaars zijn of gebiedsmanagers, dat soort titels.
De grenswerkers, de frontlijnwerkers, de opbouwwerkers, die.
Dat is een hele kaste van ambtenaren. En ik heb met ze te doen. Ze doen mooi werk. Dus die zijn zeker niet vanzelfsprekend moe, want anders ga je zo'n baan niet doen, zeg maar. En die hebben rijke netwerken in buurten en wijken. Kunnen zich goed verplaatsen, voelen zich meestal.
Zolang ze daar aanwezig zijn, krijgen ze energie.
Ja.
Maar dan.
Maar dan moeten ze terug naar hun collega's op het stadhuis, die van andere afdelingen zijn, die andere petten hebben, die andere doelen hebben. En daar zien we ook vaak dat het misloopt. Dus die verschillende werelden binnen zo'n complexe gemeentelijke organisatie, die zijn niet allemaal op participatie gericht. Er is een klein soort front office die open staat daarvoor, die dingen ophaalt, maar die vaak vastloopt in die binnenwereld.
Ja, en ook dat, ja, is niet nieuw. En de reden dat we er moe en cynisch van zijn, hè, dat loop je op. Dus dit is al best een tijdje gaande. Gert-Joost, jij vertelde dat je ook actief bent in de Binkhorst. En jij noemde even terloops het woordje bottom-up. Dus jij bent op een of andere manier ook zo'n zalm die tegen de waterval opzwemt. Wat ik interessant zou vinden is, ook vanuit dat perspectief van, nou, je hebt dus met dingen op te houden om ruimte te maken voor het nieuwe. Hè? Dat geldt in heel veel gevallen. Waar zouden ze nou in die instituties mee moeten stoppen om die zalm een beetje vrij baan te geven?
Waar ik tegenaan loop, ook in de Binkhorst, is, nou ja, zodra het gaat over, noem het algemeen belang, dat de overheid daar een soort exclusief eigenaarschap over wenst te hebben. En dat betekent ook dat die participatie ook altijd in het licht wordt gezien als van, we vragen de burger om met ons mee te denken. Want als overheid weten we wat er goed is voor iedereen. En dat willen we dan nog een keer extra checken. Los van democratische legitimering via de raad of wat dan ook. Ook nog bij de mensen lokaal. En bovendien, dat moet straks ook in die omgevingswet. Dus als het over ruimtelijke zaken gaat, gaan we dat gewoon maar doen. Maar je zou het ook natuurlijk eens kunnen omdraaien. Weten die mensen lokaal niet gewoon wat goed is voor die lokale gemeenschap? En kunnen die daar ook niet prima een gesprek over organiseren? En kunnen die de overheid niet uitnodigen om daarin mee te doen? Nou, dat is meer de route die we in de Binkhorst gekozen hebben. Zeker toen in de crisis.
Toen kon dat allemaal.
Ja, toen kon dat allemaal. Want de overheid zelf zei, nou ja, we gaan dat organisch doen. Want wij stoppen er even geen cent in.
We hebben geen geld.
Nee, die paar ambtenaren die moesten ook even wat anders gaan doen. Of ze werden wegbezuinigd. Dus ja, als je dan wat wil in een gebied, dan ga je het gewoon lekker zelf doen. En dan blijkt dat dus gewoon best fijn te werken. Want dan blijkt dat je een database krijgt met meer dan 1100 mensen die je kunt uitnodigen voor dit soort sessies. En dat er bij iedere sessie weer een nieuw gezicht komt opdagen. En dat het niet alleen mensen zijn heel lokaal, maar dat er ook mensen van universiteiten verder weg ineens het interessant vinden om mee te doen en mee te denken. Hebben we in die zin die overheid niet voor nodig. Waar we hem wel voor nodig hebben is om mee te doen.
Toen was de crisis over. Hè? We gingen weer van de pauzestand. Zijn we toen weer moeier geworden. Want het lijkt bijna of die creatieve energie van de crisis. We dachten in de corona dat het ook allemaal beter werd. Nou, we hebben best kort geleden een eerdere crisis gehad. Daarna werd het eigenlijk allemaal alleen maar zwaarder en vermoeiender. Want mijn analyse is, we hebben tijdens de crisis allerlei ervaringen opgedaan waarvan we dachten, hey, het kan duurzamer, het kan meer samen, het kan co-creatiever of geef het een naam. En toen kwam het geld er weer bij, dus toen moest het ook nog winstgevend. Nou worden we helemaal gek van elkaar. Dus die moeheid, ik snap hem wel. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, geld noemde je al, dat is natuurlijk een hele onderliggende factor in dit verhaal natuurlijk. Hè? Want participatie heeft natuurlijk een soort aura van democratisering en we komen er samen uit. Dat is een vrij naïeve manier om naar stadsontwikkeling te kijken.
Kijk, nou komen we ergens dan. Nu wordt het leuk. Een naïeve, de deken der welwillendheid.
Ja.
Het moet allemaal leuk
zijn. Laten we er allemaal.
Het gaat gewoon ergens
aan. Ja, laten we allemaal redelijk zijn en goed naar elkaar luisteren. En lief zijn voor elkaar.
Dialoog.
Ja, dus die hele retoriek die verbergt dat natuurlijk een beetje. Ja, we gaan nu wel van grote stappen snel thuis. Na de crisis is er natuurlijk wel in heel veel gemeentes een bouwboom weer gekomen. Ook veel druk op gemeentelijke budgetten gekomen. En grondinkomsten zijn toch heel erg belangrijk daarin. Nou, dat hoef ik Gert-Joost niet uit te leggen, want die doseert er ongeveer over. Tegelijkertijd staan veel gemeentes ook onder druk qua personeelsbestand. Dus die moesten tegelijkertijd efficiënter werken.
En dat is gewoon omdat de goede mensen er niet meer zijn. Toch niet omdat ze minder mensen konden aannemen.
Nou ja, ook omdat ze moesten krimpen. Bijvoorbeeld in Amsterdam waar ik werk, daar is een enorme reorganisatie plaatsgevonden. Stadsdelen zijn uitgekleed. Mensen zijn allemaal van plek verwisseld, als ze er nog zijn. Nou, kortom, je ziet eigenlijk twee elkaar versterkende dingen. Enerzijds dat gemeentes toch weer wat zakelijker zijn geworden. Er is ook veel marktvraag. Hè? Nou, en wat is makkelijker dan gewoon met een projectontwikkelaar een afspraak maken over grootschalige ontwikkeling in plaats van met allerlei...
Dat noemen we dan een intentieovereenkomst, ja, en daarna is het eigenlijk al klaar.
En tegelijkertijd, dat hebben we ook gevonden en dat geven ook veel mensen ons terug. Kijk, als je participatie echt goed wil doen en serieus wil doen, dan kost het ook gewoon ongelooflijk veel tijd en inzet. In een periode van grote haast, dat gaat vaak niet automatisch goed samen met de huidige processen van hoe een gemeente bijvoorbeeld georganiseerd is.
Ik wil er wel twee dingen op aanvullen. Hè? De twee noties. Eén, participatie is gewoon niet altijd nodig. Of in ieder geval niet op de hoogste treden. Ik bedoel, informeren is soms ook gewoon prima. En soms is...
En dat is ook nog heel moeilijk om goed te informeren.
Ja, en soms is snelheid gewoon ook echt ook iets waard. En vinden burgers, zeg maar, dat ook gewoon. Dus dat kan je prima uitleggen. En participatie lijkt nu te gaan tussen overheid en burger, maar we vergeten hierbij de markt.
Nou, daar moet je nog. Zeg daar vooral veel meer over, Gert-Joost, nu.
Ja, wat sterker nog, we gaan naar een situatie toe waarbij in die mooie intentieovereenkomst ook een paragraaf is opgenomen. Dat heet participatie. En dat gaat over of de marktpartij dat ook nog even wil regelen.
Ja.
Ja, nou, waar zijn we dan in beland?
Je kijkt er een soort vrolijk bij, maar dat is misschien de vrolijkheid van een onderzoeker die dan denkt, nou, daar gaan we nog een hoop van meemaken.
Ja, ik denk dat ook menig adviseur handen wringend hier naar uitkijkt. Want ja, dat gaan natuurlijk die ontwikkelaars niet allemaal zelf doen. Dus daar komen bureautjes en die gaan dat organiseren voor je. En ja, dit wordt een hele markt.
We kunnen het niet zo goed. We gaan het nu aan de markt overlaten die het gaat overlaten aan adviesbureaus. Hè? Alsof je even een berekeningetje maakt van de windsterkte van een gebouw. Doe je er ook even een participatiedingetje bij?
Ja, dat...
Hoe gaan we dit ten goede keren, mannen?
Nou ja, dat die markt actief betrokken wordt bij participatie is heel goed. Want de markt is... zeg maar veel meer dan overheden bereid om gewoon helder te zijn in de kaders die er zijn. Hè? Als het niet uit kan, kan het niet uit.
Ja.
En gek genoeg, die marktpartij lijkt vaak veel meer op die burger dan die overheid. Want die burger heeft ook gewoon zijn huishoudboekje en die kan het ook gewoon begrijpen. En die heeft niet ergens nog een soort afdeling, dan word ik artikel, weet ik veel wat, en dan mag ik voorlopig even rood staan. Ja, zo werkt dat niet. Dus die begrijpen elkaar vaak heel goed. En die burger is vaak ook, zij het dan misschien niet de huidige gebruiker, maar de toekomstige gebruiker van het gebied, ook gewoon die klant van die marktpartij. Dus die marktpartij heeft er ook wel iets te halen.
Ja, het is een hele duidelijke transactie. Het is helder, het is efficiënt. Het is bij tijd en wijle innovatief, maar niet ten koste van publieke geld. Dus die markt heeft zo zijn voordelen. Ik heb bijvoorbeeld zelf een evaluatie gedaan van het Smakkelaarsveld in Utrecht. Over hogere participatiekunde gesproken, waar ze heel duidelijk hebben gezegd, de markt gaat met hele dunne maar strakke kaders aan de slag. Nou, dat is een bijzonder proces geworden, waarbij zij dus nadrukkelijk ook hebben geprobeerd om de kwaliteiten van de markt te benutten en tegelijkertijd de publieke belangen te verankeren. Want dat is natuurlijk dan des te belangrijker. Stan, jij heet coördinator grootstedelijke vraagstukken. Maar is dat omdat dat je functie is binnen je organisatie? Of coördineer je ook grootstedelijke vraagstukken zelf?
Nou, mijn lectoraat, mijn onderzoeksgroep, die kijkt naar hoe de aanpak van grootstedelijke vraagstukken beter gecoördineerd kan worden.
Oké, dus dit soort vraagstukken over hoe doe je dat nou, markt, overheid, burger en zo, is dat dan onderdeel van jouw expertise?
Ja, zeker. En ook het feit dat veel complexe vraagstukken eigenlijk zowel een bestuurlijke, een economische, een sociale, een ruimtelijke kant kennen.
Ja, jij bent eigenlijk van het algemeen belang, Stan.
Nou ja, ik doe mijn best. het is ook niet zo, daar ben ik helemaal met Gert-Joost eens, van kijk, we moeten ook niet moeilijker maken dan het is. We hoeven ook niet over alles uitgebreid te gaan participeren, zeg maar. Hè?
Nee.
Want daar word je ook echt heel erg moe van. Hè? We hebben natuurlijk bestaande... democratische kaders in Nederland. Nou, er is ook van alles over te zeggen. Maar laten we in ieder geval blij zijn dat we die hebben. En voor een groot deel van de vraagstukken die we hebben, zijn die afdoende.
Ja, en dan is mijn vraag, want ik ben heel veel met gemeenteraden ook in gesprek over dit thema. Die staan aan de lat om daarop te kaderstellen en controleren. Of eigenlijk gewoon te sturen en erop toe te zien dat het ook goed gebeurt. Zien jullie nou in jullie onderzoeken criteria waarvan je denkt, ja, eigenlijk zouden raadsleden daar nou afwegingen in moeten maken rondom participatie? Want jullie zeggen nu, oké, je hoeft niet op alles te participeren of de hoogste treden van de participatieladder. Daar ben ik het hartstikke mee eens. He, besteed vooral je democratische energie aan de dingen die er echt toe doen. Maar wat zien jullie dan als afwegingscriterium om het bijvoorbeeld veel of weinig te doen?
Nou ja, ik denk dat je als raad eigenlijk staat voor het algemeen belang van je stad. En dat participatie veelal gaat over in ieder geval ruimtelijke deelbelangen. Namelijk het belang van de mensen in die wijk of in die straat of in dat gebied. En die twee belangen, die zou je best wel eens wat weer expliciet ten opzichte van elkaar afgewogen willen zien.
Ja, dus dan gaat het vooral om het in beeld brengen van, ik roep altijd maar algemeen belang. Dat is de grote verstrengeling van deelbelangen. Deelbelangen zijn niet erg, die maken daar onderdeel van uit. Maar wat jij zegt is dat je inderdaad dat ook explicieter zou moeten maken. Kijk, we hebben dit belang en dan hebben we dat belang. Veel gesprekken in de raad gaan natuurlijk over grote hoogte.
En veel gesprekken gaan over een raad versus een wethouder. Waarbij de raad soms heel goed gevoed door participatie-experts uit de verschillende gebieden. Zeg maar, dit is dat gesprek van lokaal versus algemeen eigenlijk een gesprek wordt van, door die lokaals aangestuurde raadsleden met een wethouder die dan maar dat algemene belang moet gaan vertegenwoordigen. Dat is eigenlijk niet zo eerlijk. Zo'n wethouder wordt vaak ook heel erg in de hoek gezet. En zeker als dan zijn ambtelijke voorbereiding even niet zo breed was als dat die misschien zou moeten zijn. Ja, dan zie je gewoon hele nare dingen gebeuren. En dat vind ik ook unfair. Hè? Dus het is altijd heel makkelijk om op die wethouder te gaan lopen schieten. Maar ik zie dat hier in Den Haag gewoon echt wel misgaan. En dat is gewoon erg jammer. En dat komt ook omdat we die discussie van het algemeen belang. Dat algemeen belang moet bij de raad liggen. En dat is niet de afdeling opgetelde deelbelangetjes.
Nee, dat is echt een afweging. En dat is nou eenmaal politiek. Waar geven we prioriteit aan en hoeveel geld hebben we ervoor over? Dat ben ik met je eens. En ik zeg ook wel eens tegen raadsleden, vanuit dat idee dat je nog nieuwsgierig moet zijn als je participatie doet. Dat betekent dus ook dat je een wethouder moet belonen als die met iets ingewikkelds naar de raad komt. En wat we nu doen met onze bestuurders is, we belonen ze niet als ze met een vraagstuk naar de raad komen. We zeggen fix it. En als hij het dan fixt, ja, dan is het natuurlijk nooit precies op de manier gefixt zoals zij het zouden fixen. Dus tegelijkertijd heb ik ook wel te doen met raadsleden. Hè? Mijn grote medicijn tegen cynisme is altijd compassie. Want we bieden raadsleden ook wel heel weinig handvatten om die afweging goed te maken. Niet alleen voor het algemeen belang, dat lukt soms nog wel. Maar iets preciezer, ook jullie expertise, die participatie. Waar doen we het wel, waar doen we het niet? Waar doen we het eigenlijk voor? Ik noem dat zelf de democratische bril opzetten. Als je participatie doet om bijvoorbeeld heel veel kennis uit het gebied te halen, dan heb je een ander proces dan wanneer je zegt, we vinden het belangrijk om minderheidsbelangen in beeld te krijgen. Of we vinden het belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid krijgen voor wat daar gebeurt. Of in de uitvoering meedoen. Dus dat zijn allemaal andere aspecten van participatie. Waarbij je, als je het heel plat slaat van, we hebben een plan en we zoeken nog wat draagvlak. Hè, dat is een beetje jullie schets ook van waar mensen zo moe van worden. Ja, dat is natuurlijk het andere uiterste daarvan. Maar kan dit nou meer kwaliteit krijgen, dit proces? Of moeten we er maar gewoon mee leven dat het elke keer gemankeerd is en niemand ooit helemaal blij wordt?
Nou, ik denk dat zeker goed georganiseerde participatie kan bijdragen aan betere plannen. En dat zou misschien niet voor iedereen betere plannen zijn. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is in participatie, is dat het een middel zou kunnen zijn om andere vormen van kennis naar boven te halen. Ervaringskennis, dagelijkse kennis van mensen die in een plek wonen, zeg maar.
Waar wandel je? Waar is je ommetje? Waar ga je even zitten of zo? Dat soort type kennis.
Ja, wat is een belangrijke plek in een buurt? Hoe ervaar je iets? En dat zijn enorm leerzame vormen van kennis. Vooral ook omdat dat vormen van kennis zijn die anders zijn meestal dan expertkennis, die meestal in een soort silo's zitten. Hè? Van ik ben expert op het gebied van juridische zaken, ja, of op het gebied, ja, van stedenbouw, of op het gebied van economie bijvoorbeeld. Hè?
Ja, verkeersveiligheid.
Of bedrijven, de, ja, ja, die hebben niet zo'n soort verhokte blik op de werkelijkheid. Dus het inbrengen van dat soort vormen van kennis en ervaring en inzicht in processen is enorm nuttig, zeg maar, om de kwaliteit van besluitvorming te vergroten. Dat is wat anders dan te zeggen dat daarmee de prioriteit altijd moet liggen aan op ervaringskennis als de ultieme toetssteen van of we iets gaan doen, nee, of niet gaan doen. Want dan komen die andere afwegingen ook in beeld.
Dus de ideale mix, dat is ook elke keer de vraag van wat is hier nou de ideale mix van bijvoorbeeld de invloed van een gemeenteraad en de invloed van bewoners van een wijk. En dat kan maar zomaar per situatie en zelfs per moment verschillen.
Nou ja, een beetje op het gevaar of misschien een beetje academisch te worden. Maar de Franse socioloog Latour, die zegt iedereen, alles is een actor. En we vragen eigenlijk nooit een gebied wat hij er zelf van vindt. Als die wordt herontwikkeld bijvoorbeeld.
Oh ja, oh, dat zijn mooie, mooie, mooie dingen om je af te vragen.
En dat klinkt heel abstract, maar je kunt dat ook gewoon praktisch proberen te maken. En dat is wat we in de Winkhorst proberen. Dus we hebben in allerlei participatieve sessies, meer dan een jaar lang, zijn we gekomen tot 5 kernwaarden voor het gebied. En wat we eigenlijk elke keer proberen is om op dat platform wat we zijn, op dat podium, een discussie te hebben over de ontwikkeling van die Binkhorst en zo elke keer die kernwaarden, zeg maar, aan te scherpen, uit te werken of te actualiseren. He, ook met het idee dat we nu weer meer, 5 jaar later, weer meer weten waar het heen kan en wat toekomstbestendige opties zijn dan 5 jaar geleden. Maar zo dus door dat gesprek eigenlijk in een continuïteit te brengen. En ook niet meer te zeggen dat is het gesprek van de overheid of het is het gesprek van de bewoners. Ja, die komen in de winkels pas net kijken. Er moeten er wel 5000 komen, maar het zijn er nu nog maar een stuk of 500. Dus door dat eigenaarschap eigenlijk bij een, ja, zeg ik maar, onafhankelijk platform zoals dat wij dat zijn als Armbink neer te leggen, kun je eigenlijk een gesprek voeren over wat die actor gebied ervan vindt. Want die lantaarnpalen, die kademuren, dat zwerfvuil en dat schaamgroen, dat praat niet. Maar eigenlijk willen we wel weten wat het van zichzelf vindt en wat het zijn eigen ontwikkelpotentie ziet.
Ik vind het wel heel mooi. Ik vind, jij zegt abstract en ik vind het poëtisch. Dus het is maar net hoe je het definieert. Ik hoor je 2 dingen zeggen. Namelijk, het is op een plek met wat daar is. Dus niet elders. Dus je moet het daar doen. En je moet het daar zien. En je moet het daar benoemen.
Het is
lokaal.
En je moet
het daar ontwikkelen. En ik hoor je zeggen. Ik hoor je een termijn van 5 jaar noemen bijvoorbeeld. Dus dat het gaat om de duurzaamheid van de relaties. En dat je langzaam met elkaar aan iets kunt werken. Als je dit dan zegt tegen een bestuurder die snel moet scoren of een ambtenaar die 10 projecten onder zich heeft, ik denk dan dat sommige van hen meteen ook weer heel moe worden. En hoe ga ik dat dan doen? Maar helpt dit nou ook als je er op zo'n manier naar kijkt om juist die vermoeidheid te bestrijden?
Kijk, wat ik al zei, we zijn een database met meer dan 1100 mensen die graag over het gebied willen meepraten. Wees opportunistisch en gebruik ons. Ik bedoel, als je nou vragen hebt, leg hem neer.
En als het zo eenvoudig is, Gert-Joost. Ik was ooit bestuurslid van Stadslab in Leiden. Ook zo'n platform met allemaal mensen die zeggen, joh, ik hou van mijn stad en we doen hier mooie dingen, zullen we. Die zijn er overal. Ik kom niet anders tegen. En soms willen we dan dat het er meer zijn of dat het wat diverser is. Dat is allemaal heel fijn om daarover na te denken. En toch lukt het overheden slecht om zich daartoe te verhouden.
Ja, we zijn.
Waar moeten we dan mee stoppen bij die overheden om ruimte te maken voor dit soort ontwikkelingen?
Nou, omdat we een algemeen belang vertegenwoordigen en geen deelbelang. Daar kunnen ze niet mee omgaan. Je bent geen bewonersvereniging.
Dat vind ik te groot. Dat vind ik, dat komt met dat containerbegrip. Komen we blijkbaar niet in beweging. Want Thorbecke had dat ook al zo bedacht. Dus dat, Dat is het hem niet.
Wat... Ja, hij had het zo bedacht, maar het probleem is dat het in kokers is georganiseerd. En als er nou één ding op een platform anders doet, is dat je gewoon een horizontaal open vlak neerlegt, dat heet een podium, en dan mag gewoon iedereen opstaan.
Ja, dus het gaat ook om de verdeling van de zeggenschap.
Horizontale organisatie, in plaats van verticale. En dat is cruciaal anders dan wel hoe die overheid het organiseert. En daarmee is het dus een waardevolle aanvulling. Maar wordt het soms ook gewoon lastig begrepen. Want ik kan gewoon in 5 minuten over 3 onderwerpen praten en ze aan elkaar koppelen. En die ambtenaar wordt gek.
Ja, maar er zit ook een waarde in die verkokering, namelijk de helderheid. Hè? Als je expert, want die 1100 mensen, die hebben wel allemaal gezegd waar ze dan precies over zouden willen praten, of wat ze meebrengen. Het zou heel vervelend zijn als dat 1100 anoniemen zijn, die je gewoon willekeurig bij elkaar zoekt. Hè, dat heet referendum, geloof ik. Daar heb je dan weer wat minder aan. Nou, maar Stan, jij zit naar ons te luisteren.
Het is,
ik ben heel benieuwd.
Ja, het is ook niet democratisch.
Nou, dat ben ik niet met je eens, maar op een andere manier.
Ja, precies. Ja.
Ja, ja.
Nou ja, er is natuurlijk grote behoefte van, kunnen we nou even dit simpel oplossen? Volgens mij is dat een illusie, want dat leidt dan weer ook tot moeheid, denk ik. Ik moet vooral ook denken, gewoon, misschien wat analytischer, de context waarin we dit allemaal doen. We hebben het veel in de voorbeelden over gebiedsontwikkelingen, stedelijke ontwikkeling. Ja, de context is een context van een heel dichtbevolkt land, waar nog heel veel dingen de komende decennia moeten veranderen, zeg maar. Om woningen te bouwen, om de energietransitie vorm te geven, om de economie draaiende te houden.
Waterberging, noem het maar op.
Van alles en nog wat. Met een hoog opgeleide en veelal betrokken bevolking. Die niet alleen maar gedwee gaat stemmen, maar ook gewoon van alles vindt en beleeft. En allerlei kanalen heeft om zich te organiseren en zich te laten horen. We stellen hoge eisen aan onze leefomgeving. Kijk, het klassieke beeld natuurlijk van waarop we dit ruimtelijke problemen oplosten, was natuurlijk lange tijd van oké, we gaan het gewoon. De bedrijven doen we ergens op een bedrijventerrein ver weg. De rioolzuivering doen we ook ergens ver weg. Energiecentrales doen we op de Maasvlakte.
Precies, de hoogoven zetten we vlakbij
ja,
wat bootjes.
Dus dat was natuurlijk een soort vorm van ruimtelijke ordening die we ons een tijd lang konden, min of meer konden permitteren. En daarmee konden we het probleem, zeg maar, exporteren naar een andere plek. Dat is steeds minder een optie en ook steeds minder gewenst. Want het leidt ook niet per se tot de beste ruimtelijke kwaliteit. We zijn nu veel meer op zoek naar mengvormen, hè? Dus Binkhorst.
Ja, plus niet, ook dat we allerlei risico's niet meer accepteren. Hè? Vroeger vonden we het normaal dat mensen vroeg doodgingen aan allerlei kwalen. En tegenwoordig vinden we dat toch een schande als een bedrijf of zelfs een overheid dat veroorzaakt.
Ja, dus ik denk dat we die context wel even scherp moeten krijgen, zeg maar. Hè? We kunnen dus niet meer terug naar het vroeger, zeg maar. Of je moet gaan verhuizen naar een land met heel veel ruimte.
Ja, maar daar wordt dan straks al het vuilnis gedumpt. Dus ja, you can't escape the earth.
Nou, dat vind ik ook wel mooi. Nu in Amsterdam zijn er nu heel veel discussies over windmolens. Kijk, het makkelijkste voor Amsterdam zou natuurlijk zijn van oké, dan doen we geen windmolens rondom Amsterdam, zeg maar. Hè. Hier is een gemeentebestuur nu die zegt van nee, we nemen gewoon de verantwoordelijkheid. Wij gaan ook windmolens neerzetten, ook al is het misschien best wel onhandig. En het is uiteindelijk wel ook ja, het onder ogen zien van de maatschappij van oké, we willen een energietransitie voor allerlei goede redenen. Ja, dan komt het ook meer in your face, zeg maar, dat je dan windmolens krijgt of zonneweides of andere vormen van lokale. We kunnen dat niet meer gewoon simpelweg exporteren naar ver weg en met een draadje naar onze grote stad laten leiden. Dus dit is geen oplossing, maar het is wel, ik denk dat het begint toch wel met een soort realistisch beeld van dit is gewoon de realiteit van stedelijke ontwikkeling anno nu en de komende decennia. En dan moeten we beginnen met van hoe gaan we dat zo goed mogelijk doen. Als je participatie serieus wil nemen en echt groepen uitgebreid wil bereiken en ook betrekken, zeg maar, dan kost het gewoon ongelooflijk veel tijd. In Amsterdam hebben wij als hogeschool een proces gevolgd in Amsterdam Zuidoost bij de zogenaamde K-buurt.
Oh, die hebben een participatieboycott.
Ja, participatiestaking, zeg maar.
Ja, mooi voorbeeld.
Ja. Ja, dat was ook heel interessant, want de gemeente dacht, vooral wat ik fascinerend vond, was dat de gemeente in eerste instantie dacht dat ze nou echt een perfect participatieproces hadden opgetuigd. Met een apart bureau hadden ze erbij gehaald. En wat ik daar heel interessant vond, is dat het heel erg participatie was onder de kaders van de gemeente. Dus de gemeente nodigde uit. En buurtbewoners mochten meepraten over een stedenbouwkundige invulling van een bepaald stukje Amsterdam Zuidoost. Nou, toen begon dat proces. wat al een hele tijd stil had gelegen. Dus er zat een hele geschiedenis aan vast. En buurtbewoners wilden over hele andere dingen gaan praten dan over stedenbouwkundige uitgangspunten.
Maar dat was niet, dat stond niet in het plan.
Dat kon niet, want die ambtenaar die was van stedenbouw, zeg maar. Dus die kon alleen heel vaak zeggen, ja, ik ga het doorgeven aan mijn collega's en bedankt voor de input. Nou, dat was natuurlijk het begin van...
Gert-Joost maakt nu een horizontaal, verticaal. Je kan ook gewoon zeggen dat hier een gevalletje tafelschikking mislukt is, want... Die verticale kaders kunnen natuurlijk prima ook wel met elkaar aan tafel komen. Om te zien, nou, er gebeurt hier wel meer dan stedenbouw.
Ja, natuurlijk. En voor een bewoner heeft stedenbouw heeft niet alleen te maken met rooilijnen en allerlei technische dingen en wind en zon. Maar ook met leefbaarheid en met veiligheid en met... Nou ja, van alles gewoon, hoe je inderdaad die kennis...
We komen nu wel inderdaad een beetje op de zeg maar, hè, op zo'n soort conclusie.
Ja.
En toch was het in de K-buurt met heel veel goede bedoelingen hartstikke misgegaan.
Nou, ik weet nog wel dat die projectleider van de gemeente zei, want tegen mij, van ja, op een gegeven moment werd hem ook duidelijk van ja, we moeten het toch anders gaan doen, zeg maar. Maar dat kost wel heel erg veel tijd als we echt iedereen in de buurt moeten gaan betrekken en overal moeten gaan aan, want dat had hij gewoon helemaal niet en er was helemaal geen budget voor. En ze dachten, nou, we hebben een bureau en we doen 5 avonden en dan komen we tot stedenbouwkundige uitgangspunten en dan gaan we gewoon bouwen.
Ja, klopt, non.
Dus inderdaad, dat is wel een uitdaging. Ja, als je het goed wil doen, dat is een beetje ook, denk ik, onze belangrijkste boodschap. Als je het goed wil doen, ja, dan moet je het ook echt goed doen, zeg maar.
Ja.
Misschien kan je dus beter heel veel halfzachte participatietrajecten stoppen. En al je middelen inzetten op een paar goede, zeg maar.
Want als de Raad van State zegt dat je toch tot het einde toe, als je nog nooit eerder in het proces bent geweest, mag mag spreken en bezwaar mag maken. Ja, wat heeft het dan nog voor nut om zeg maar participatie in te zetten, zodat je minder gedoe krijgt later? Want ja.
Nou ja, bij mij is het wel altijd hoopvol en manisch positief ben ik ook. Maar toen ik jullie onderzoek participatie moe las, dacht ik...
Moed.
En moed. Ja, maar weet je, als je moed moet hebben om iets te doen wat gewoon standaard zou moeten zijn, dan is er ook iets
aan. Dan is het niet goed. Nee. Dus dat, ja, daar heb je denk ik helemaal gelijk in. Die moed, die hebben we tot nu toe echt nodig gehad. Omdat je je kwetsbaarder opstelt. En zeker ook als gemeenteambtenaar, maar net zo goed als vanuit een buurt, zeg maar, een initiatief hebt en je hebt die overheid nodig om met jou mee te doen. Want dan krijg je ineens al die expertiseafdelingen op je af en die zeggen, wacht nou eens even, we hebben een regeltje dit en een regeltje dat.
Van bureau naar bureau.
Dus van beide kanten is die moed nodig om het te willen doen, maar eigenlijk is dat raar. Want het is toch...
Dat is niet eigenlijk raar, dat is raar.
Ja, nou, dat... En misschien zit dat ook wel, want dat is ook een van de conclusies die we trekken, zit het in dat rare idee dat of de een met de ander mee moet doen of de ander met de een. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, participatie is eigenlijk een gezamenlijke opgave. En misschien ook wel een gezamenlijk traject waar we met elkaar voor aan de lat staan. En daarin blijven natuurlijk altijd dingen raar. Hè? De ene doet het altijd als vrijwilliger en de ander krijgt ervoor betaald. Nou ja, daar moet misschien ook nog eens wat in bedacht worden. Maar het idee dat die participatie iets is wat van ons allemaal is. Hè? Zoals we bijvoorbeeld die raad ook misschien ervaren als iets wat van ons allemaal is. Ja, dat zou misschien wel kunnen helpen.
Heb jij nog een stichtelijk slotwoord, Stan?
Nou, ik wil natuurlijk wel de lans breken voor hogescholen. De rol die wij zouden kunnen spelen in dit soort trajecten, want volgens mij zit er ook heel erg, is het maatwerk, om maar enigszins een cliché te gebruiken. Er is heel veel, kan je zeggen, over participatie, ladders en schema's en theorieën, maar uiteindelijk is het steeds toch best wel een unieke situatie. Nou, ik zit te denken van wat in het algemeen opvalt in het openbaar bestuur is toch een gebrek aan reflectie en het rennen van project naar project. Dus ergens is een beetje tijd voor nemen. Misschien is een partij vragen, zoals een hogeschool of een universiteit, om een traject van binnenuit te volgen en kritisch mee te kijken in alle stappen die gezet worden. Dat is denk ik heel erg nuttig om gewoon het leervermogen van gemeentes te vergroten. Grote gemeentes hebben nog best wel wat personeel. Kleine gemeentes is het sowieso al heel schraal, zeg maar. Terwijl het echt een vak is. En zowel een vak is van hoe ga je met burgers om, zeg maar. Hoe geven die sowieso de ruimte? Hè? Want we hebben het niet alleen over we gaan ophalen, maar we gaan ook faciliteren wat ze doen. Maar ook dat hele proces met al die andere afdelingen in een gemeente. Dus ik heb het idee, we kunnen over grote woorden praten. Maar soms is het ook gewoon van, ja, je gaat gewoon doen. Waar loop je tegenaan? En kan je een soort gezamenlijke leer of systemen opzetten van, ja, hoe breng je het een stapje verder? En ook professionals bijscholen die in die gemeentes werken. En niet alleen maar die participatieprofessionals waar we het over hadden, die gebiedsmanagers, et cetera. Maar ook die andere, misschien wel 95% van de gemeenteambtenaren die niet dagelijks met bewoners te maken hebben.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan ik ook denk van waar hogescholen bijvoorbeeld een rol zouden kunnen spelen.
Waar kunnen we straks als jullie en die enquête, maar ook die grote grasduinen in alle praktische kennis die er bij jullie aanwezig is, verzameld is. Waar kunnen mensen dan terecht om dat te lezen of tot zich te nemen?
Platform Stad en Wijk wordt het, daar werken wij voor. Dus de website is platformstadenwijk.nl.
Die zal ik ook in de show notes even erbij zetten, dan kunnen mensen dat teruglezen. En daar gaan jullie, jullie doel is om het praktisch te maken. Dus daar komen ook stappenplannetjes, checklistjes, lijstjes, doe het nou eens zo, voorbeeldjes. Of moeten mensen heel veel lezen?
Nou, de bijdragen zijn al zich allemaal kort. Dus je kan het lekker in emoties hakken. En het is natuurlijk een e-magazine, dus je kunt er ook een beetje doorheen scrollen. Er zitten resultaten in van die enquête die we gehouden hebben. En daar hebben we ook mensen gevraagd om dingen op te schrijven. Dus we hebben de mooiste quotes. Misschien zit er ook bij van jou bij Marije.
Nee, ik liep hoofdwerken vast.
Die hebben we er ook uitgelicht. Er zitten mooie foto's in. Dus het is een aantrekkelijk verhaal. Komen we uit op allemaal rijtjes? Dat weet ik niet. Hè? Ik denk dat die vraag die jij oproept van moeten we die kwaliteitscriteria nou eens gaan benoemen. Dat een fantastische mooie aanzet is voor een vervolg, denk ik. Hè? En dit vergt ook wel een stukje onderzoek. Maar volgens mij leuk, herkenbaar voor mensen. Er zitten gewoon verhalen in over buurten in Amsterdam, in Den Haag. Mensen kunnen denk ik dat heel goed zien. En Stan en ik hebben geprobeerd op het einde nog een beetje reflectie te geven. Dat is...
Dat is natuurlijk uiteindelijk een beetje de rode draad eruit. Nou, ik verheug me in ieder geval op het doorspitten daarvan. Als we in de nazit nog op ideeën komen van andere dingen waar mensen naar kunnen kijken of dingen die mensen kunnen lezen, dan zullen we die ook in de show notes zetten. In ieder geval ga ik jullie LinkedIn profielen delen, want mensen denken nu nou, ik ken al twee lectoren, dus dan weet ik in ieder geval wie ik moet mailen als ik hulp nodig heb, dus berg je maar. Dankjewel voor dit gesprek, heel veel succes ook met de praktijk. Met kennis verrijken en verbeteren. En wie weet tot een volgende keer.
Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
Ja, jij bedankt Marije.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer!